Welkom bij de podcast over vermogen. Een podcast over financieel, zakelijk en menselijk kapitaal. Mijn naam is Raymond Kamp en ik ga in deze podcastserie in gesprek met ondernemers, opvolgers en erfgenamen. Ze vertellen openhartig over hun vermogen, keuzes en kruispunten in hun leven. In deze aflevering is de gast Linda Wes. Ze groeide op in een ondernemersfamilie en werd als derde generatie op jonge leeftijd mede-eigenaar van het familiebedrijf. Linda, even kort, wat voor soort bedrijf is het?
Het is eigenlijk een metallurgisch bedrijf, dat zegt niet zoveel, maar vroeger maakte het vooral koppelstukjes tussen verwarmingen en zo. Het is een niet erg sexy product, maar wel eigenlijk overal in ons dagelijks leven aanwezig.
Een technisch bedrijf dat dus nog steeds actueel is?
Ja.
Linda, in wat voor soort gezin ben je opgegroeid?
Vader, moeder en een 3 jaar oudere zus. In een dorp, klein dorp, waar iedereen ons kende. Vanwege het bedrijf en de achternaam van mijn moeder.
En welke rol speelde ondernemerschap in jullie gezin?
Nou, het is dus van mijn moeders kant. Mijn vader was leraar op de MTS. En dus het was echt van mijn moeders kant. Ja, eigenlijk als jong mens. Het enige wat ik wist is dat we er af en toe kopietjes gingen maken. We mochten de tanken met de auto. En dan 1 keer per jaar hadden mijn ouders een diner. En dan kwamen er altijd zilveren fazanten mee naar huis. Dat was eigenlijk mijn enige jeugdherinnering aan het bedrijf. Dus ik wist dat er wat was, maar wat en hoe, behalve die dingen, niet.
In sommige gezinnen wordt het bedrijf meegenomen naar de etenstafel. Was dit ook bij jou het geval?
Nee, helemaal niet. Nee, in die zin helemaal niet. Nee, hoogstens de frustraties ten opzichte van andere familieleden. Maar dat is zeker ook misschien familiebedrijf gerelateerd. Maar dat kan natuurlijk in elke familie plaatsvinden.
En over welke frustraties gaat het dan?
Nou ja, vooral eigenlijk van mijn moeders kant, haar broer, de aangetrouwde vrouw. En men vond wat van elkaar, zeg maar. Mijn moeder vond dat, of dat achteraf gezien allemaal terecht was, dat betwijfel ik. Maar dat was wel, daar werd wel over gesproken.
Welke rol speelde geld of vermogen in jullie ouderlijk gezin?
Ik heb het ervaren dat wij duidelijk meer geld hadden dan anderen, want we hadden een groot huis. We gingen heel veel op vakantie. Ja, en ook wel een beetje de frustratie van mijn vader schemerde wel eens door, omdat hij natuurlijk leraar was. En dan had hij zeg maar een te grote auto voor leraar zijn. En daar voelde hij zich dan ook wel oncomfortabel over. Dus dan ging hij dan met mijn moeders met een kleinere auto naar school of zo. Omdat hij dan niet zo goed wist hoe hij daar mee om moest gaan. Toen ik naar het voortgezet onderwijs ging, werd ik op een bepaald moment ook gepest. Dat is eigenlijk wel het moment dat je, hoe oud ben je dan? 12, 13 hè, of zo. Mm-hmm. Dan ben je op een bepaald moment gepest op weg naar huis. Waar dan kinderen van, waarvan de vader in het bedrijf werkte. Moet je geen gouden rugzak hebben of zo. Toen begon ik toch wel dat echt tegen je, of tegen je, dat een soort bewustwording was. Maar nogmaals, eigenlijk werd het heel ver van mij weggehouden. En achteraf zei mijn moeder ook van, want je was zo'n flap uit. Dus dat gingen we je allemaal niet vertellen. Dus het was een soort wereld die er wel was, maar eigenlijk ook niet.
Dus als ik zo goed beluister, Linda, was het de wereld die een beetje van je weg werd gehouden?
Ja.
Heb je dus last van de buitenwereld, van kinderen die van alles van jou vinden. Deelde je dit dan ook met jouw ouders?
Nee, maar dat is dan weer, dan kom je heel gauw op mijn familiedynamiek bij ons thuis, los van het familiebedrijf. En dat er gewoon heel weinig gecommuniceerd werd. Dus ik was een heel introvert kind. Ik was heel onzeker, ik was heel erg met dieren. Dus mijn communicatie ging dan naar mijn kippen en mijn vogels en mijn pony op latere leeftijd. Ja, dus ik ben eigenlijk helemaal naar binnen gekeerd in die zin. Wat natuurlijk achteraf gezien ook helemaal niet gezond was. Maar ik kon daar helemaal niet over praten. Ik kon het zelf ook niet, weet je. Ik was me helemaal niet bewust op dat moment van de gevoelens die ik had. Dat daar een bepaalde belemmering op zat.
Op een bepaald moment werd jij op jonge leeftijd mede-aandeelhouder van het familiebedrijf. Kun je ons nog meenemen naar dit moment dat jouw ouders jou vertelden dat jij dit vermogen kreeg?
Ja, dat is wel shocking, want dat zijn een paar dingen die samenkomen. Want mijn oma was wel degene waar ik me heel erg fijn voelde. En daar werd je echt gezien en die zorgde altijd voor je. En die ging op een bepaald moment dood, dus dat vond ik echt heel erg. Maar toen wist ik niet dat mijn ouders al bezig waren om het bedrijf over te doen van de ene generatie naar de andere. En dat was dus eigenlijk van mijn oma naar haar drie kinderen. Maar goed, toen kwam dus het feit dat mijn oma doodging. Ja, en toen hadden ze bedacht van nou, dat is wel leuk. Dan gaan we dat gelijk doordoen. En toen waren we uitgenodigd in een eetcafeetje. En nou, dat deden we al eens vaker en hartstikke gezellig. En toen zeiden ze, oh ja, nou ja, dit, oma dood en... Ja, nu hadden we bedacht van, dan gaan we de aandelen aan jullie overdoen. Ja, dan heb je een paar miljoen gulden was het toen nog schuld. Ja, daar moet je allemaal niet zo druk om maken, weet je. Want dan betalen jullie dan terug uit winst, hè. En dan, ja, dat komt allemaal goed. En oh ja, by the way, volgende week gaan wij emigreren naar Frankrijk. Nou, en dat was het. Alsof het een fantastische oplossing was. Want daarna hebben we met KPMG heeft daar veel gedaan. Hè? En die mensen die waren natuurlijk ook heel trots. Want ze hadden een super fiscaal voordelig iets ontwikkeld. En dus bij elke meeting was het eigenlijk van... Oh, fantastisch, fantastisch, zo goed, zo goed. En dan ga je denk ik een beetje mee in die flow. En dan denk je, oh ja, fantastisch, fantastisch. Ja, later... ervaar je dat pas anders. En mijn ouders waren dus daadwerkelijk weg. En toen werd ik dus ook in één keer... ja, moest ik allerlei dingen zelf regelen. Financieel, studiefinanciering. Dat deed mijn vader allemaal dan nog. En werd gevraagd... ja, kijk eens even daar. Dus de post bij de bank. Hoeveel geld staat er nog op? Nou, dat waren allemaal bedragen waar ik ook nog nooit... dus dat was wel in één keer... van niets iets.
Hoe, op welke manier werd het nou verteld? Wat voor soort sfeer hing er nou aan tafel?
Ja, dat is een hele goede vraag, Raymond. Ik zie het voor me. Hè. Het was echt een heel gezellig eetcafé. Met lekker eten en zo en veel geroezemoes. En ik denk dat het algemeen is zoals het bij ons was. Weet je, er worden wel dingen gezegd, maar de emotie kwam niet ter sprake of zo. Dus dat werd ook niet... werd gewoon aangenomen en...
Het was gewoon een boodschap die werd overgebracht.
Ja. Het was ook niet zo dat ons gevraagd werd van wat we ervan vonden of zo. Dat kan me niet herinneren. Of kijk, dat had je natuurlijk ook eigenlijk al een stap eerder moeten doen. Hè? Als je dan fair process wil toepassen. Dan was het natuurlijk al iets te laat voor. Want we waren helemaal niet meegenomen in de beslissing.
Mocht je nou vragen stellen aan je ouders?
Ja, ik denk dat wel mocht. Maar uiteindelijk daar werden dan bijeenkomsten met de accountant en zo voor geregeld. En daar konden we dan vragen stellen. Ja, weet je, ik was 19 en dus nul kennis van zaken. Ja, wat voor vraag moet je dan stellen? Je weet helemaal niet wat er over je heen komt. Dus je kunt ook helemaal geen... Je weet helemaal niet wat het inhoudt.
Hoe reageerde jouw zus op deze...
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ook zwijgzaam, denk ik. Zoals ik al zei, er werd niet echt gecommuniceerd samen. Dus kijk, achteraf weet ik wel hoe ze het ervaren heeft. Maar op dat moment, nee.
Had je niet het idee dat je na het etentje nog even met je zus ging bellen van goh?
Nee, zo'n relatie hadden wij niet op dat moment, nee.
En hoe heeft deze ervaring doorgewerkt?
Het eerste wat in me opkomt is dramatisch. Want op een bepaald moment kom je toch in de clinch. Hè? Want ik zat dan in Den Haag op een studentenkamer. Ja, mijn ouders gingen natuurlijk weg. En die hadden denk ik toch zoiets van, oh, nou moeten we de kinderen goed achterlaten. Dus toen kreeg ik een appartement en een auto. En waarmee ik dus uit het studentenhuis ging. En waardoor ik dus eigenlijk heel eenzaam werd. Ja, dat er toch wel heel veel niet oké was.
En wat heeft je geholpen op dat moment om weer eruit te komen uit die situatie?
Ik had een vriend die mij wel eigenlijk in die zin hielp. Dus ik ben toen gaan werken, uiteindelijk in de horeca terechtgekomen. Maar ja, dat ging dan ook weer helemaal extreem. Na heel lang uitgaan en dat soort dingen. En op een bepaald moment dacht ik van ja, nu moet dit stoppen. En toen ben ik eigenlijk mijn huidige man tegengekomen. Dat is toch eigenlijk wel een beetje mijn redding geweest.
Dan ben je ineens mede-eigenaar van aandelen in een familiebedrijf. Kun je nog jouw eerste vergadering van aandeelhouders herinneren?
Nou, we hadden toen certificaten. En ik weet dat de eerste twee keer of zo is mijn vader nog in het bestuur geweest. En wij waren dan certificaat, dus hadden we een certificaathoudersbijeenkomst. En dat was ook allemaal in de sfeer van fantastisch en blij zijn en dankbaarheid. Hoe mooi is dit allemaal geregeld? Ja, langzaam sluimerde bij mijzelf dan in gewoon dat het dus mij ook heel veel ontnomen heeft. Hè? Want iedereen bij mij die werkte in de horeca, ik dan ook wel een beetje, maar die ging ook naar partijen en weet ik wat allemaal. En dat deed ik eigenlijk niet, want ik had gewoon een paar duizend gulden per maand die ik aan mezelf overmaakte, waardoor die behoefte er ook niet was. Maar daarmee heb ik mezelf ontnomen. Dat je hebt natuurlijk van werk heb je ook sociale contacten. En als je dat dus dan niet hebt, het wordt niet gestimuleerd om het wel te doen, ondanks dat je het financieel misschien niet nodig hebt. Ja, dan ga je toch een heel stuk purpose uit je leven haal je eigenlijk weg. En dat werd denk ik steeds duidelijker. En dan samen met de opvoeding, die emoties en bepaalde dingen, waardoor ik me niet goed, niet gezien heb gevoeld. Ja, dat was een mix tot disaster. En ik heb dan, werd vaak ziek en zo. Dus toen ik mijn man heb ontmoet, ben ik de eerste jaren, heb ik eigenlijk heel veel gehuild. Ja, en toen kwam ik langzaam in een balans van, wie ben ik eigenlijk?
Wat betekent het familiebedrijf nu voor jou?
Nou, er zit nog een fase tussen eigenlijk, van dat ik dus op een bepaald moment mezelf educatie ben gaan doen. Hè? Bij Mama Cash en eens kijken van, aandeelhouders bij te gaan wonen. Ga je natuurlijk steeds meer leren, studie gedaan, veel cursussen gedaan. Dus op een bepaald moment vond ik mezelf wel financieel volwassen. Ook wel trots op, hè? Dat je zegt van, dat is wel mooi. Maar en nu zitten we in de fase dat we dus al een private equity erbij hebben, waardoor we eigenlijk langzaam alweer natuurlijk richting het afscheid zijn. Dus dat is dan weer een heel andere fase. Mm-hmm. En dat gaat natuurlijk binnen nu vijf of zeven jaar, dan is het voorbij.
Is het nou een lust of een last, een familiebedrijf? Of misschien wel beide?
Ik denk dat het heel erg ligt aan hoe je ermee omgaat. En de openheid, de transparantie, de communicatie. Dan kan het absoluut een lust zijn. Maar er zijn zoveel dynamieken die spelen. En denk ik dat veel familiebedrijven zijn natuurlijk vrij gesloten. Maar dan zou ik ze toch echt aanraden om hulp te zoeken. En ik denk dat er heel veel dingen opgelost zouden kunnen worden als er gecommuniceerd wordt. Als partijen, ook zoals Kidato en toch hulp accepteren om de begeleiding. Want je zit zelf in zo'n systeem, ook opvoeding. Hè, het is natuurlijk eigendom, familiebedrijf. En dan zie je het soms gewoon niet. Ook al denk je dat je het wel ziet, maar je ziet het niet. En ik denk dan juist een extern iemand die daarbij kan helpen. En dan zou het meer richting de lust kunnen gaan. Want er zijn natuurlijk ook voorbeelden waarvan het hartstikke goed gaat. Hè?
En zie je bij jezelf nou ook een ontwikkeling van last naar lust?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik kan dat toch niet gelijk met ja beantwoorden. Omdat er toch heel veel kleine dingetjes zijn waar ik toch nog pijn, verdriet van heb dat het anders is gegaan. En dat dat niet zo is gegaan. Financieel gezien is het gewoon een voordeel. Maar misschien ook niet, weet je. Soms denk ik ook wel eens, als je stel dat ik juf was geworden of zo. Ja, en dat je elke maand gewoon je inkomen krijgt. En dat is het. Dat is misschien ook wel heel rustgevend.
Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin je zegt, die ontwikkeling, die heb ik nou eens mooi doorgemaakt. Dat heb ik goed gedaan. Daar ben ik trots op.
Ik denk hoe ik mezelf eigen heb gemaakt om te begrijpen waar we het over hebben. En ik denk waar ik erg trots op ben, is mijn communicatieskills die ik heb ontwikkeld. Ten opzichte van systemen en dynamieken. En om juist te herkennen hoe het onuitgesprokene, hoe dat toch invloed heeft. En daar iets mee te doen. Daar ben ik wel. En mijn persoonlijke ontwikkeling, hoe ik mezelf heb ontwikkeld tot de persoon die ik nu ben. Ja, daar ben ik wel trots op. Ten eerste mijn partner. Want die is echt iemand die er altijd, altijd in mij gelooft. En er altijd voor mij was. Dus echt onvoorwaardelijke liefde in die zin. En ja, mijn zoon ook. Ja, en daarnaast heb ik gewoon heel veel aan educatie gedaan. Heel veel zelfontwikkeling en opleidingen gevolgd. Ik heb op een bepaald moment heb ik een MBA gevolgd. Echt, dat is nog niet zo lang geleden. Dus op 46-jarige leeftijd. En met een specialisatie in energie dan. En ik heb op INSEAD een Executive Master in Change gedaan. En dat is denk ik wel de grootste verandering geweest. En dat nog coachopleidingen en andere van die kleinere opleidingen die ik gedaan heb. Ja, dat is wel de grootste ontwikkeling.
Maar het klinkt alsof je gewoon de laatste jaren enorm veel in jezelf hebt geïnvesteerd. En dat er nu heel goed uitkomt, Linda.
Dat klopt. Nee, en ik heb ook nu eindelijk het gevoel, hè, en dat vind ik dan ook een beetje verdrietig als ik dat zeg, hè, ik ben 50, dat ik nu eindelijk mijn purpose, ik weet het Nederlandse woord even niet, maar mijn purpose heb gevonden in het leven. Weet je? En juist ook met de kennis die ik op heb gedaan, positief, negatief, van mijn ervaring binnen het familiebedrijf, dat ik daar nu ook iets mee kan doen en anderen mee kan helpen. En ja, en daar krijg ik gewoon, als ik dat doe, krijg ik gewoon een heel blij gevoel. En ik denk, ja, weet je, daarvoor zijn we hier in het leven, om iets te doen waar we blij van worden. En ja, het mooiste daarvan vind ik nog als je een ander daarbij helpt.
Je bent getrouwd met Willem. En je bent erfgename. Hoe is het voor hem?
Ik denk dat ik heel veel geluk heb met mijn Willem. Want Willem voelt zich niet minder door wat ik heb. Hè. Ook jaren gewoon hebben gemaakt. Een soort wedstrijdje van wie dan het meeste binnenkreeg. Maar dus dat was ook altijd in balans. Maar er zijn, ik zie om mij heen heel veel mannen die dat niet trekken. Hè. Omdat dan toch weer de vrouw misschien wat meer geld binnenhaalt dan de man. En in die zin heb ik dus heel veel geluk. En dat is ook denk ik wel iets wat ook dan weer een negatief iets is eigenlijk. Dat sommige relaties daar gewoon mensen daar niet tegen bestand zijn. Dat daar een ongelijkheid is. En dan misschien heeft het ook met de emancipatie te maken. Hè? Dat sommige mannen hoe of zo moeite hebben als een vrouw even sterk is of zo. Maar dat is denk ik wel heel cruciaal. Dat zo'n man zich daar niet door geïntimideerd voelt.
Zo'n gevoelde ongelijkheid in een relatie, hoe gaan jullie daar dan mee om?
Nee, dat is er gewoon niet eigenlijk. We hebben ook wel gesprekken daarover, dat het ook in balans moet zijn. En we hebben ook altijd heel mooi in het begin van onze accountant de tip gekregen om, ondanks dat wij vinden dat wat van Willem is, is van Willem, van ons, en wat van mij is, is van ons allebei, zeg maar. Hè? Dus dat, mm-hmm. Maar goed, we werden natuurlijk al snel verteld van, ja, maar zo ziet de Belastingdienst dat niet. En toen kregen we de tip om dan toch stromen te laten zien. En toen hebben we altijd de afspraak van, nou ja, weet je, per percentage van je inkomen gaat er dan naar de gezamenlijke rekening. En dan als de een dus wat meer kan draven dan de ander, dan verschuiven we dat. Dus dan heb je toch een zogenaamde gezamenlijke rekening. Ondanks dat wij nog steeds vinden dat alles wat van mij is, is ook van Willem en andersom. Maar ik denk dat daar toch wat zit. En ook weer communicatie het erover hebben.
Je hebt ook een zoon, Guus, en hij heeft in de toekomst jouw vermogen. Hoe kijkt hij aan tegen het familiebedrijf?
Van jongs af aan, toen Guus jong was, hebben we de keuze gemaakt om, zoals ik het noem, hem bewust rijk op te voeden. Dus niet dat wat mij overkomen is dat er niks bekend was. Maar goed, het is natuurlijk zoeken naar een balans. Wel een beetje, maar ook toch blijven stimuleren om zelf te werken en zelf geld te verdienen. Maar toch ook die andere kant wat er al is. Ook te laten zien en er ook te laten zijn. Guus is nu 18, bijna 19, dus ik kan nog niet zeggen dat het, of het succesvol is geweest of niet. Hè. Dat is nu denk ik juist een hele moeilijke fase, omdat materiële zaken heel interessant worden. En ja, en dus continu het gesprek aangaan van, ja, weet je, toch zelf geld verdienen wat hij ook doet. Ja, en toch net iets meer hebben dan een ander. Het is wel echt een balans zoeken. Ja, en verder met het bedrijf weet hij vermijden, hè, dat we af en toe heen en open dagen zijn we geweest. Maar onze families zijn buiten het bedrijf niet zo met elkaar in contact. Dus in die zin is het niet een familiegebeuren.
Dus als ik het goed luister, staat het familiebedrijf ook verder van hem weg. En heeft hij niet de ambitie om er te gaan werken?
Nee, maar dat is ook iets wat vanuit het bedrijf helemaal niet gestimuleerd wordt. En dat is natuurlijk ook al, blijkt ook al uit het feit dat er gekozen is voor een private equity partij. Want anders hadden we al veel eerder in moeten zetten om het over te dragen aan de volgende generatie. Maar er heerst heel duidelijk toch iets van ja, dat je kinderen niet aan wil doen. Of ja, dat dus niet het idee is.
Is jouw zoon ook aandeelhouder van het bedrijf?
Nee, daar hebben wij bewust voor gekozen om dat niet te doen. Want er was jaren terug hadden we daar een keus van om dat te doen. Hè, want dat zou dan weer belasting besparen. Daar heb ik en mijn zus overigens ook hebben gekozen om dat niet te doen. En wat wel bijzonder is eigenlijk, dat heel veel hebben het wel gedaan. Maar nu dat er een private equity inkwam, werden daar natuurlijk die aandelen werden uitbetaald. Ja, en toen kwamen heel veel mensen van ja, maar dat wil ik helemaal niet. Want dan mijn kind is nu 18 of weet ik wat. En die krijgt dan in één keer heel veel geld. Dus dat wil ik niet. Dus er zijn mensen die dat weer teruggedraaid hebben. Dus en ondertussen, dus dat is wel interessant. En wij hebben dat bewust niet gedaan.
En heb je dit ook met hem gecommuniceerd?
Hele goede vraag, Raymond. Nee, hele goede vraag. Maar ik denk dat ik daar nee op moet zeggen. Of dat we dat wel hebben gedaan, dat weet ik niet meer. Goeie vraag.
Vind jij dat jouw zoon de waarde van geld kent?
Ja en nee. Ja, ik denk dat denk en hoop dat een beetje een moeilijke leeftijd is nu. Dat ze toch al. Ik denk wel dat hij het weet, maar of hij het echt weet, ik weet het niet.
Wat vind je dat hij dan moet leren?
Nou, ik denk dat hij nog zich niet helemaal bewust is van, en dat hoeft denk ik aan één kant ook nog niet op je 18e, van hey, als ik nu op mezelf ga wonen en dus een baan heb en een paar duizend euro verdien. Dat ik daar dan alles mee kan doen. En dat dan dus een paar schoenen of weet ik wat, dat je dan keuzes moet maken. Kijk, hij weet wel dat hij keuzes moet maken. Maar ik denk toch, als hij nu, stel dat hij morgen op zichzelf zou moeten gaan wonen, dat nog wel even wennen is voor hem.
Welke rol mag het vermogen voor hem spelen in de toekomst?
Ik hoop dat hij in die zin het anders doet dan ik. En dat hij dus een baan gaat vinden en daar gewoon zijn inkomen van heeft. Op dat inkomen ook zijn huis, zijn woonsituatie afmeet. En de rest wat er is gewoon als extra ziet. En dat is wat bij mij niet zo is gegaan.
Wat is nou jouw belangrijkste leermoment als erfgename?
Ja, het eerste woord wat in mij opkomt is communicatie. En dan daarna stimulatie, dus communicatie over wat, hoe en hoe ermee om te gaan. Maar ook de stimulatie om zelf te gaan werken en je eigen ding te ontwikkelen. Dus het is leuk dat familiebedrijf, kijk stel of je moet een familiebedrijf hebben waar je in werkt en zo. Dat is natuurlijk dan nog weer een andere situatie dan ik had. Maar als je gewoon als aandeelhouder dat je echt je eigen wereld, je eigen leven opbouwt. Ja, en dat andere ernaast hebt, zodat je gewoon zelfwaarde krijgt door wat jij doet en niet de zelfwaarde uit dat bedrijf of uit dat vermogen moet halen. Want dat werkt natuurlijk niet.
En wat had jou geholpen in jouw jongere jaren om dat toch te leren omgaan met bepaalde obstakels?
Ja, begeleiding. Gewoon begeleiding in het benoemen van de emotie, begeleiding in wat het is om een familiebedrijf te zijn, te laten zien dat er ook meer mensen in zo'n situatie zitten, misschien contact met andere kinderen daarover, maar vooral educatie en begeleiding. Dat je ook gewoon ergens heen kunt met de emotie, hè? Wel eerst uitvinden dat die emotie er is, maar dat je er ook iets mee kunt.
Zou het meisje dat jij was trots zijn op de vrouw die je nu bent?
Ja, ik denk dat ze er heel erg tegenop zou kijken. Ja, ik denk, wow. Dat is een hele mooie vraag, Raymond. Daar word ik zelfs een beetje emotioneel van. Maar ja, dat is een hele mooie vraag. Ja, ik denk dat ze echt omhoog zou kijken en denken, wow. Dat er toch een vrouw staat, een sterke vrouw, die daar gekomen is waar ze nu staat, zelf bereikt heeft. Een rechtopstaande vrouw.
U luisterde naar de podcast over vermogen. Kijk voor alle afleveringen op www.guidato.nl.